Ik stel voor dat wij twee Bijbelgedeelten gaan lezen uit het Nieuwe Testament. Ik heb de Veda's niet meegebracht, trouwens, dat is ook geen begin aan. Dat is een hele boekenkast vol. De Koran heb ik ook niet bij me, hoewel ik daar verscheidene edities van in huis heb. Dat is trouwens helemaal niet meer nodig. Want en de Veda's staan helemaal op het internet, in het Engels dan wel te verstaan. En de Koran natuurlijk ook. In een uitstekende Nederlandse en Engelse vertaling. Alles is beschikbaar. Ik ga lezen uit Romeinen 1 en uit 1 Johannes 4. Romeinen 1, vers 18. Toren van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten, omdat wat van God gekend kan worden onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want van de schepping van de wereld af worden wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien, opdat zij niet te verontschuldigen zijn, omdat zij, hoewel zij God kennen, hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Bewerend wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. De tweede passage is uit 1 Johannes 4. Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en hij is nu al in de wereld. U bent uit God kinderen en hebt hen overwonnen, omdat hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons. Wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Tot zover uit het woord van God. En daarmee heb ik meteen gezegd waar ik sta. Voor het geval dat daar nog enige twijfel over mocht bestaan, als ik moest kiezen tussen de Veda's en de Koran en de Bijbel, dan weet u nu, ik heb het aan het begin al meteen verraden. Ik kan me voorstellen dat u wel enig idee hebt wat de Koran is. Een hele prozaïsche titel. Eigenlijk net zo prozaïs als wij de Bijbel vaak noemen. We noemen de Bijbel vaak de Heilige Schrift. Schrift komt van schrijven. Koran komt ook van een woord, een Semitisch woord voor schrijven. Betekent dus hetzelfde. De Koran is de schrift. Veda is ook niet een moeilijk woord om te begrijpen. Dat is een oud Sanskriet woord. Sanskriet behoort tot die grote familie van Indo-Europese talen, waartoe ook het Gronings, het Fries en het Drents behoren. En nog vele, vele andere talen. En Sanskriet is daarvan een zeer, zeer oude variant. En Veda, dat herkent u, want dat lijkt op ons woord weten. En dat is niet toevallig. Dat komt omdat dat op hetzelfde grondwoord teruggaat. Maar het is ook verwant met het woord video, dat van het Latijnse videre komt, zien. Dat is heel boeiend. Wij denken bij weten vaak vooral aan intellectuele kennis. Weten door je verstand. Maar veel ouder is een vorm van weten door middel van het zien. Weten en zien ligt oorspronkelijk bij elkaar. In de Romeinse talen is Dat woord ontwikkelt tot zien. Videre in het Italiaans is zien. In onze talen en een heleboel andere heeft het zich ontwikkeld tot weten. Weten door zien betekent een weten dat gebaseerd is op een schouwen in de onzichtbare werkelijkheid. Een schouwen van het hogere, dat nou juist via de zintuigen niet te bereiken is en via het gewone verstand. We hebben daar de vorige keer veel over nagedacht, het verschil tussen dat wat met de zintuigen bereikbaar is en dat wat daarboven uitgaat. De Veda's zijn heel oud, de Koran is relatief jong. De Veda's zijn tot stand gekomen volgens redelijk algemene overtuiging zo tussen 1500 en 500 voor Christus. Als u de Bijbelse chronologie aanhoudt, dan is dat pakweg, ja, daar is ook weer verschil van mening over, maar ik zeg nou maar even, pakweg de tijd van Mozes tot de tijd van de Babylonische ballingschap. In die periode ontstonden in een heel ander deel van de wereld, wel hetzelfde werelddeel in Azië, namelijk in wat we vandaag India noemen, ontstonden deze Veda's, een hele bibliotheek. En deze boeken, daar is de godsdienst van het hindoeïsme uit voortgekomen. De hindoes vereert daar, die je trouwens in vele, vele varianten hebt, vele richtingen binnen dat hindoeïsme, net als je dat bij de christenen hebt, en in zekere mate ook wel bij de moslims. De hindoes baseren hun religie op deze Veda's, deze heilige boeken. Als je nou bedenkt dat het boeddhisme voortgekomen is uit het hindoeïsme, dat het christendom voortgekomen is uit het jodendom, dat we kennen uit het Oude Testament, of de Torah, de Tenach, zoals de joden het noemen, dan heb je met de islam alle grote wereldgodsdiensten eigenlijk in één keer te pakken. Vandaar dat deze drie boeken zo geweldig belangrijk zijn. De Veda's voor de hindoes, het Oude Testament, oftewel de Tenach voor het jodendom, het Oude en het Nieuwe Testament voor de christenen en de Koran voor de moslims. De Koran is natuurlijk betrekkelijk jong. In de 7e eeuw na Christus ontstaan. Daar komen we straks over te spreken. Nou ga ik u niet vertellen wat er allemaal in de Veda staat en waarom je onmiddellijk kan zien dat dat ver achter is, blijft bij de Bijbel. Ik wil vooral proberen vanuit de Bijbel zelf die boeken in een historisch perspectief te plaatsen. Ik kies dus uitdrukkelijk, dat is mijn geloofsuitgangspunt, mijn positie in de Bijbel. En vanuit de Bijbel kijk ik naar de Veda's en kijk ik naar de Koran. Ik verplaats u naar de tijd van Noach, na de zondvloed. Uit zijn drie zonen hebben zich de 70 volken ontwikkeld die wij vinden in Genesis 10. En die 70 volken hebben zich verspreid over de hele toenmalige wereld. Op een of andere wijze, als we denken de grote culturen die zich na de zondvloed hebben ontwikkeld, dan zijn dat de grote culturen rond de rivieren. De Egyptische cultuur rond de Nijl, de Sumerische cultuur rond de twee rivieren van Mesopotamië. Mesopotamië betekent tussen twee rivieren. En de Indus en de Ganges, dus de cultuur van het oude India. Rond deze vruchtbaarheid brengende rivieren ontwikkelden zich deze grote culturen. De godsdiensten van deze culturen waren natuurlijk heel verschillend, maar in heel belangrijke opzichten stemmen ze met elkaar overeen. De godsdienst van de Egyptenaren, daar hebben we niet zulke prachtige vele boeken van als de Veda's en ook niet van de Sumeriërs. Die Veda's, dat is toch wel een heel bijzonder document uit deze oude tijd. Al was dat dan 1500 jaar voor Christus, dat is natuurlijk alweer een hele tijd na Noach, maar goed, afgezien daarvan. Daar krijgen we een heel duidelijke weerspiegeling wat daar gebeurde. Die zonen van Noach kenden de waarheid van de ene God. De God die de schepper is van hemel en aarde. De God die alle dingen gemaakt heeft, waar ook leidt. De God die zich ook bekommert om de mens. En als de mens in de afwijkt van God oordeel over die mens brengt, dat heeft de zondvloed laten zien. En dat is de boodschap die ze doorgaven. En die van generatie op generatie doorgegeven werd. God als schepper en God als rechter. Maar wat gebeurde er geleidelijk? De mensen, doordat ze geen regelrechte openbaringen van God ontvingen, en doordat God hen ook op hun eigen wegen liet gaan, dat zegt Paulus in Handelingen 14, God heeft die volken op hun eigen wegen laten gaan. Hij heeft zich heel bijzonder geconcentreerd op Abraham, daar kom ik straks op terug. En die volkeren bleven daardoor zitten met twee getuigenissen die ze in ieder geval altijd wel hadden. Dat is het getuigenis van de schepping waarover we lazen in Romeinen 1. En ook het getuigenis van het geweten waarover we lezen in Romeinen 2. En waar we de volgende keer op terugkomen als we het gaan hebben over de christelijke moraal. Dus helemaal aan hun lot overgelaten waren ze niet. En nu zegt Paulus in Romeinen 1, er is iets merkwaardigs gebeurd. Deze mensen wisten van de schepper. Doordat ze weten van de schepping en de daden van die schepper in de schepping te zien zijn. En ze konden dat ook weten door de overlevering van de zonen van Noach en hun nakomelingen. Maar wat deden ze? Ze hebben de schepper vervangen door het schepsel. En dat moet u even heel goed begrijpen. Die verleiding is erg groot. Want de schepper kun je niet zien. Het schepsel wel. Er is een hele boeiende tekst in Job 31, vers 26 tot 28. Waar Job zegt, en dat is een van de eerste sporen van afgoderij in de Bijbel. En Job zegt dat hij daar niet aan meegedaan heeft. Als ik de zon zou hebben aangezien en de maan om die te vereren, dan zou ik schuldig hebben gestaan. Daarmee zegt hij, ik wil niet doen als anderen die de zon aanbidden en de maan aanbidden. Wel, de hoofdgod van de Egyptenaren bijvoorbeeld, dat was de zonnegod. Amon-Re. Osiris is ook wel eens een naam voor de zonnegod. En dat is bij al die oudere volkeren zo. De hoofdgod is tegelijkertijd in het algemeen de zonnegod. En het ligt voor de hand. De zon is een machtig iets. Zeker in die hete landen daar. De brandende zon overdag. Maar ook de maan die daar met die droge lucht zo veel helderder schijnt dan in onze streken. Die maakte zeer veel indruk. Het is geen wonder dat ze die hebben vereerd. Dat is de wereld waarin ook Abraham is groot geworden, in Ur der Chaldeeën. In Jozua 24, vers 1, daar zegt Jozua, onze vaderen hebben in Mesopotamië, in Paddan Aram, Ur der Chaldeeën, waar Abraham vandaan kwam, de afgoden gediend. Misschien niet Abraham zelf, dan kun je dat vers niet aflezen, maar in elk geval zijn familie. Hij kwam uit een familie van afgodendienaars. En dat was niet alleen maar zo in de Chaldeeën, dus in Mesopotamië, dat was net zo in Egypte en dat was net zo in India. Overal gebeurde hetzelfde. Men verloor het zicht op de schepper en concentreerde zich op wat voor ogen was. Weet u nog wat ik de vorige keer zei? Hoe heel veel mensen in het naturalisme alleen maar willen weten van dat wat voor ogen is. Ze willen niet meer aannemen dan wat ze met hun zintuigen kunnen waarnemen. Wat daarachter schuil gaat, daar willen ze niet van weten, want dat kun je ook niet waarnemen. Nou, hier het iets dergelijks. Men verloor het zicht op de schepper, want die is juist achter de verschijnselen. En men concentreerde zich op die verschijnselen, raakte ervan onder de indruk en begon die te vereren. Dat is wat Paulus bedoelt in Romeinen 1. Ze hebben de schepper vervangen door het schepsel. En dat kon heel letterlijk zijn zon, maan, planeten. Wat denk je, in de namen van onze dagen leeft dat nog steeds voort. Dat onze Germanen datzelfde deden. Eerst de zondag en de maandag, dus de verering van de zon en de maan. Dat waren de twee dagen gewijd aan de zon en de maan. En dan, bij woensdag ziet u het heel duidelijk, Wodansdag, dat was de dag gewijd aan Wodan. Die overeenkomt met de planeet Mercurius. Vandaar in het Frans Mercredi, de dag van Mercurius. Op donderdag, het woord zegt het al, donar, waar ons woord donder vandaan komt. Bij de Grieken en de Romeinen was dat de dag van Jupiter, de hoofdgod, die eigenlijk ook een dondergod is. Vrijdag, dat is de dag van Freya, de belangrijkste van de godinnenfiguren. En in de Romaanse wereld is dat, denk maar aan Vendredi, de dag gewijd aan Venus, de godin van de liefde en de wellust, die met Freya overeenkwam. In de namen van de dagen die wij hanteren, zie je nog steeds de verering van onze Germaanse voorouders. Van de planeten, maar die planeten waren geassocieerd met goden. Zon, maan, planeten. Dat is eigenlijk nog het simpelste. En dan zie je in een verdere ontwikkeling, dat zie je al bij de oude Grieken, In een verdere ontwikkeling gaat men in de werkelijkheid de vier zogenaamde elementen onderscheiden. Ik ga nou niet beschrijven hoe zich dat in de Griekse denken heeft ontwikkeld. Maar u kent die vier elementen wel. Lucht, water, vuur, aarde. Daar zit dan een stuk abstractie achter. Een stuk verder denkwerk. Zon, maan, dat is redelijk primitief. Dat kun je direct zien, direct concreet. Maar vuur, lucht, aarde, water, dat zijn weer abstracte principes waaruit de werkelijkheid is samengesteld. En die werden ook vereerd. Kijk nou eens naar die Veda's. Weten, kennis, inzicht. Die bestaan uit vier grote delen. De eerste van is de Rig Veda. En die Rig Veda, de allereerste daarvan, maar ook vele andere hoofdstukken, is gewijd aan Agni. En Agni is de god van het vuur. Degene die Latijn onder jullie gestudeerd hebben, het Latijnse woord voor vuur is ignis. Dat komt overeen met die naam Agni. Want de god van het vuur is het vuur zelf. Het is niet een godheid die boven het vuur staat. In het vuur wordt die godheid van het vuur vereerd. En zo ken je aardgodinnen. Eigenlijk bij de alleroudste primitieve godsdiensten is er altijd moeder aarde. In de Bijbel vind je daar ook nog sporen van. Alleen daar wordt de moeder aarde nooit vergoddelijkt. Maar dat doen in die primitieve religies gebeurt dat wel. Moeder aarde. Nou, de wateren. Water dat zo belangrijk is voor het leven, wordt als godheid vereerd. De lucht, de wind, de lucht moeten we inademen. Alles wat belangrijk is voor de mens, wordt als godheid vereerd. En men verliest het zicht op de God die achter al deze verschijnselen staat en die juist geschapen heeft. De Grieken kennen een god van het vuur, Hephaistos. De Romeinen kennen het god van het vuur, Vulcanus, waar het woord vulkaan van afgeleid is. Want dat is een vuurspuwende berg. En overal gaat dat zo. En het boeiende is, ik zei dat net al met moeder aarde, maar in de Bijbel vind je, bijvoorbeeld in het boek Openbaring, sprake van waterengelen, windengelen, vuurengelen. Dan lees je zelfs in Psalm 104 dat God vuurvlammen tot zijn dienaren maakt. Dat hij de winden tot zijn dienaren maakt. Wat betekent dat? Dat betekent dat ook in de Bijbel wind, vuur, aarde, lucht soms wat we noemen gepersonifieerd worden. Als een persoon worden voorgesteld. Maar nooit als godheden. Integendeel, het zijn slechts schepselen in dienst van de God die alles heeft geschapen. In de Bijbel zie je dus dat niet iets van de schepping zelf wordt vereerd. Maar dat hij wordt vereerd die alles wat in de schepping is, heeft gemaakt. En dat is een reusachtig verschil. Men heeft in de oudheid wel eens sporen van monotheïsme. Één godendom. En dan is men enthousiast. Dat zijn een soort voorlopers van wat we in het Joods-Christendom kennen. En in de islam, daar kennen we ook één god. Ja, maar pas op. In de Veda's is bijvoorbeeld een heel beroemd vers in die Rig Veda weer opnieuw. En daar alle monotheïsten in het hindoeïsme, dat heb je ook in het hindoeïsme, overal heb je ook wel sporen van monotheïsme, één godendom, die beroepen zich graag op dat vers. En dan zeggen ze, in dat vers staat, er is er maar één, maar die ene openbaart zich in vele gestalten. Vuur, water, lucht, aarde, of hoe het ook mogen heten daar, dat doet er nou niet zoveel toe. Oh, dan denk je, wat mooi. Dus uiteindelijk maar één God, jawel, maar die ene God is het vuur en het lucht en het water en de aarde en een soort optelsom van allemaal. Het is dat ene dat zich openbaart als vuur, lucht, aarde, water. Maar het is niet de God die daar boven staat, die dat alles geschapen heeft. Dus al voor zover je daar al van een monotheïsme kan spreken, verschilt het dag en nacht van wat we in de Bijbel monotheïsme noemen. Het geloof in de ene God. Die zich niet manifesteert als vuur, lucht, aarde en water. Maar die daarboven staat en vuur, lucht, aarde en water geschapen heeft. De heidenen hebben dat ook nooit begrepen. Als ze in de dagen van Elisa daarover speculeren, dan zeggen ze, hoe kunnen we die God van Israël nou toch eens aanpakken? Zou het een dalgod zijn? Moet je dus in de dalen hem bestrijden? Of zou het een berggod zijn? Dat is helemaal het heidense denken, maar dan betrokken op de God van Israël. Alsof die God op die manier in een vakje gestopt kan worden. Het is de God van de dalen, of van de berg, of van het vuur, of van de lucht, of van het water. Hoe komt het nu, en dat is een heel belangrijke vraag, terwijl die Veda's vol zijn van dit geloof, dus de verabsolutering van bepaalde dingen in de schepping die dan tot godheid worden verheven en aanbeden. En of dat nou vele goden zijn of ze hebben het allemaal samengepropt in één godheid, maakt geen enkel principieel verschil. De Egyptenaren deden dat, de Sumeriërs deden dat, de latere Assyriërs en Babyloniërs, de latere Grieken en Romeinen en zo ook in India. Allemaal deden ze het. Hoe kan het dan dat Israël beter wist? Want Israël wist van een God die zich niet manifesteerde in al die verschijnselen, of daar de optelsom van was. Een godheid die niets anders was dan een stukje schepping dat verabsoluteerd was. Maar de schepper van alle dingen. Hoe kon dat Israël dan wel wist? En het antwoord luidt in één woord: openbaring. Wat gebeurde in die Veda's is een mens met een religieus instinct. Zo heeft God de mens gemaakt. Elk mens is een religieus wezen, ook atheïsten, al horen die dat dan niet graag. Elk mens heeft een soort gat van binnen en daar past God precies in. Dat noemen we het religieuze instinct. Dat is eigenlijk niet zo'n erg wetenschappelijke uitdrukking, maar we noemen het maar even zo. Een religieus instinct. Hoe vul je dat op? Er zijn simpelweg twee manieren voor. Of God openbaart zich en je neemt die openbaring aan en dan wordt dat gat inderdaad precies gevuld. Of je kent die openbaring niet, of je wil hem niet kennen. En dan ga je dat gat opvullen met je eigen vrome fantasie. Dan ga je zelf uitdenken hoe het wel eens zou kunnen zitten. En dan kijk je niet verder dan je neus lang is. Dan zie je lucht, aarde, vuur, water. Oh, dat is het. Want we zijn van afhankelijk. Oh, water, zonder u zouden wij niet kunnen leven. Geprezen zij het water. Zonder de lucht die we inademen zouden wij niet kunnen leven. Geprezen zij de lucht. Zonder de zon en haar warmte en haar licht zouden we niet kunnen leven. Geprezen zij de zon. Als je geen Gods openbaring hebt, moet je het met deze surrogaten doen. En dit is het fenomenale wat er gebeurde met Abraham in Ur der Chaldeeën. En het boeiende is, of je nou een Jood bent, of een Christen, of een moslim. Alle drie herleiden ze hun overtuigingen tot deze ene man. Een reus van geweldig formaat. Want wat gebeurt er met hem? Het was natuurlijk niet zozeer alleen maar dat deze man zo groot was. Waar het om gaat is dat God het zich verwaardigde zich aan deze man te openbaren. Maar ook omdat hij zag dat deze man het zou aannemen. Stefanus zegt in Handelingen 7 vers 2. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. Daar staat het nog mooier dan het in Genesis staat. De God der heerlijkheid openbaarde zich, manifesteerde zich in Abraham. En toen Abraham dat zag, toen viel het kwartje. Want toen begreep hij ineens de hele dwaasheid van de afgoderij. Het verabsoluteren van iets van de schepping, of allerlei ietsen van de schepping. En ineens kreeg hij zicht op de God die alles geschapen had, die boven de aarde en het vuur en het lucht en het wind geschapen heeft, staat. Boven de zon, boven de maan. In Genesis 1 zie je dat als om. Genesis 1 is één grote polemiek. Dat wil zeggen een twistgevecht met de heidense afgoderij. Daarmee is je de zon en de maan, niks, helemaal niks bijzonders, zijn gewoon de God geschapen. Ze krijgen niet eens een normale naam, ze worden daar niet genoemd, de zon en de maan. Ze heten daar gewoon het grote licht en het kleine licht. Waar de mensen zich voor neerbuigen. Zonaanbidders, maanaanbidders, zonnegod en maangodin. En de Bijbel zegt wel nee hoor, dat zijn lichten zijn door God gemaakt. Even tussen de haakjes, de zon is natuurlijk altijd de godheid. En de maan de godin. In het Nederlands net andersom, bij ons is zon een vrouwelijk woord en maan een mannelijk woord. Waarom is de zon bij ons vrouwelijk? Omdat wij de zon haast nooit te zien krijgen. Die zon is stilletjes, bescheiden op de achtergrond. Begrijpt u waarom daarmee, de zon is bij ons een vrouwelijk woord. Maar in de Romaanse landen, waar die elke dag aan de zon en de hemel staat te branden en zo protser op de voorgrond treedt, van hier ben ik, daar is het een mannelijk woord. Dat is lastig, want in Psalm 19, daar staat dat de zon als een bruidegom uit zijn vertrek tevoorschijn treedt. Dat is lastig voor de vertalers, want dan moeten ze over die zon schrijven met haar en zij, want dat kan niet anders, zon is vrouwelijk. en tegelijkertijd een bruidegom. Zoek maar eens uit hoe ze dat in de nieuwe vertaling hebben opgelost. De zon is mannelijk. Dus de zon is de zonnegod. De maan is de maan godin. Goed, dat was nog even tussendoor. God openbaart zich aan Abraham. Ur der Galdee ligt er vandaag in Irak. Er is weinig ruimte voor toeristen vandaag de dag. Maar eigenlijk zouden we daar, nou misschien is het ook wel eens gebeurd, een monument moeten neerzetten. Daar is een ontwikkeling, daar is een gebeurtenis geweest. Zo ingrijpend, zo dramatisch. Natuurlijk heeft God zich eerder geopenbaard aan Adam, aan Noach. Maar in alle verwarring van al die volkeren die zich over de aarde verbreid hebben, allemaal steeds verder weggeleid in het afgoderij, verschijnt God aan deze ene man. En na een tijdje zie je dat de geschiedenis zich herhaalt. Want de lijn van Gods beloften, hij geeft ook beloften aan Abraham, gaat door naar Isaac, gaat door naar Jacob, gaat door naar de 12 zonen van Jacob. En dan vind je hun nakomelingen op een bepaald moment in Egypte. Zo ongeveer in de tijd dat in India de Veda's beginnen geschreven te worden. Het heeft verder niks met elkaar te maken, maar dan heb je een beetje een idee van de tijd. Israël zit in Egypte. En dan moet je weer een heel andere plek in de Bijbel zoeken om een heel belangrijk gegeven op te sporen. En in Ezechiël 20 lees je dat Israël in Egypte de afgoden gediend heeft. Je kon het wel vermoeden in Exodus, want zo gauw ze het land uit zijn, bouwen ze het gouden kalf. Nou, u weet, de stier is een van de heilige dieren. Weer zoiets mals, een schepper, een schepsel, pardon, in dit geval een dier. Dat ook de heilige kat en de, weet ik het allemaal wat, en de heilige stier. En ze hebben zo'n stier nagemaakt. Ook een typische vorm van afgoderij. Maar ze dienden de afgoden van Egypte. Dat wordt in Ezechiël 20 duidelijk verteld, terwijl het in Exodus eigenlijk zo direct niet leest. En ze zijn weer terug bij af. Het is allemaal, lijkt het wel voor niks geweest. De nakomelingen van Abraham zitten in Egypte. Zoals Abrahams familie ver weg in Ur zat en daar de afgoden dienden, zo zitten Abrahams nakomelingen ook weer ver weg in Egypte en dienen de afgoden. Gevolg, God gaat zich voor een tweede keer openbaren en dat doet hij aan Mozes. In de brandende braambos. En vandaar, om het verhaal kort te maken, gaat die openbaring door en begint voor het eerst, hoe of wat of precies, dat weten we niet. Maar volgens de traditie is Mozes de schrijver van in ieder geval een heel groot deel van die vijf boeken van Mozes. Die ook daarna nog wel een zekere ontwikkeling hebben doorgemaakt misschien. Maar het belangrijkste deel daarvan gaat terug op Mozes. En zo ontstaat iets heel anders. De Veda's zijn het product van het religieus instinct van die mensen daar. Die proberen het goddelijke in de greep te krijgen met behulp van het fantaseren over wat voor ogen is. De natuurverschijnselen die tot godheden worden verheven. En daartegenover heb je een Abraham en een Mozes. En in hun lijn heb je te maken met een sprekende God. De Heere sprak tot Mozes. En dat wordt opgeschreven. En je ontstaat een volk Israël, uitgeleid, gebracht naar het beloofde land. Geschiedenis herhaalt zich, net als Abraham naar het beloofde land kwam, zo later Israël. En na een tijdje dienen ze alweer daar afgoden. Maar dan roept God de profeten. En de geschriften van de profeten vinden we ook in de Bijbel. En zo wordt dat Oude Testament langzamerhand voltooid. Eerst de wetten van Mozes, dan de profeet. In het Nieuwe Testament zie je dat ook. De Bijbel wordt vaak samengevat met die twee termen. De wet en de profeet. In de Bijbel zit ook een groot gat. Net zoals wij een gat in ons hebben. Waar precies net als een stukje van een legpuzzel God in past. Die mens is geschapen met die vreemde opening in zijn binnenste, in zijn ziel, waar God precies in past. Zoals met de Bijbel ook. In het Oude Testament is ook een groot gat, als een stukje van een legpuzzel dat ontbreekt. En dat stukje heet Christus. Dus toen de Heer Jezus kwam, vervulde hij al die wetten van Mozes. En hij vervulde al die profetie. Hij paste er precies in. Het was gewoon het sluitstuk van de Godsopenbaring. En dan het raadselachtige, waarover we ook niet kunnen uitweiden. En dat is dat verreweg de meeste Joden er toch niet aan wilden. Je komt met een legpuzzel. Hij is helemaal klaar. Alleen er ontbreekt nog één belangrijk stukje. En jij komt ermee. Het past precies, de vorm, de kleur, alles past. En degene die die legpuzzel heeft gelegd zegt, nee, dit kan het niet zijn. Dit klopt niet. Doe maar weg. Je staat ervan te kijken, maar het is gebeurd. Het is gebeurd. Maar de geschiedenis herhaalt zich eindeloos. In de dagen van Abraham, afgodendienaars. In de dagen van Mozes, afgodendienaars. Israël, afgodendienaars. In de dagen van de Heer Jezus waren ze geen afgodendienaars. Maar niettemin hebben ze Christus afgewezen. Het gebeurt steeds weer op hetzelfde. En dan krijg je de christelijke kerk. Je ziet, ik ga daar met grote zegen 7 mijls laarzen heen. Want ik moet ook nog voor de pauze even bij Mohammed uitkomen, nietwaar? Ik mag niet te veel over Mohammed als persoon vertellen, want in februari ergens hebben wij onze 5e avond. En dan gaat het specifiek over Jezus, Mohammed, Boeddha en dat soort figuren. Dus het mag niet te veel overlappen. We hebben het vanavond over de boeken. Maar ik kan niet om Mohammed heen. Zo'n 100 jaar, 600. Dat is 600 jaar na de geboorte van Christus. Treedt deze bijzondere man op. Buitengewoon begaafd. Een enorm leiderstalent. Die die chaotische, onderling elkaar bevechtende Arabische stammen tot een eenheid aaneen zal smeden. En daaruit groeit iets, dat heeft hij zelf niet meer meegemaakt. Binnen een eeuw groeit daaruit een kolossaal wereldwerk. Even puur menselijk gezien, puur horizontaal gezien. Fenomenale prestatie. Het boeiende van deze man is, hij trouwt met een veel oudere weduwe, Khadija. En hij leidt haar handelscaravane en die brengen hem op vele plaatsen. Hoogstwaarschijnlijk kon hij zelf niet lezen en schrijven. Maar zoals zoveel jonge mensen in die tijd van analfabetisme, hij kon ontzettend goed memoriseren. Wat hij opnam in zijn geheugen, dat bleef er zitten. Soms verwarde hij wel eens dingen. Als je dingen zo onthoudt, dan gaat het wel eens mis. In de Koran kun je dat zien. Hij verwarde de zuster van Mozes, die heette Mirjam, met de moeder van Jezus, want die heette in het Hebreeuws ook Mirjam. Hij dacht dat het een en hetzelfde was. Nou, een foutje van 1400 jaar. Oké, maar dat kan gebeuren. Dat heb je als je verhalen hoort. Dat hebben wij ook als verhalen horen, dan horen we het niet altijd goed. We maken vergissingen. Of ons geheugen laat ons wel eens in de steek. Maar hij heeft al die verhalen ingezogen. Hij hoorde Joodse rabbijnen. Hij moet ook heel veel contact hebben gehad met een Syrische monnik. En dan moet je opletten wat hier gebeurt. Wat zou het geweldig zijn geweest als deze man, door wat hij van de christenen hoorde, een christen was geworden. Er zijn wat duizenden mensen gebeurd, die van christenen het verhaal van de Bijbel hoorden en christenen werden. Er zijn 2 redenen minstens waarom dat bij Mohammed niet gebeurd is, integendeel. In de eerste plaats kun je je de vraag stellen, wat waren dat eigenlijk voor christenen die hij tegenkwam? Ik heb je verteld, na Abraham ging het mis, na Mozes ging het mis, met Israël ging het elke keer weer mis, in de dagen van Christus ging het mis, en met de kerk ging het ook mis. In die tijd, rond 600, was het christendom uiteengevallen in een groot aantal stromingen. En sommige van die stromingen waren regelrechte ketterij. Wie van u is er wel eens in de rotskoepel geweest in Jeruzalem? De Dome of the Rock of de Omar Moskee? Alleen u? Alleen u? Oh, dan hebben jullie nog wel wat te doen. Ja. In die Dome of the Rock, dat is een heel bijzonder gebouw. Daar staat in geschreven, tegenwoordig mag je er niet meer in. 25 jaar geleden mocht het nog wel, toen ben ik er wel in geweest. Tegenwoordig mag dat, die mag je er helemaal omheen lopen en dan moet je nog heel goed uitkijken dat je überhaupt op het tempelplein komt. Daar staat in geschreven in het Arabisch, God heeft geen zoon. En lange tijd dacht men dat dat door de moslims erin was geschreven. Want die geloven inderdaad, God heeft geen zoon, dus Jezus kan niet de zoon van God zijn. Jezus is een zeer bijzonder mens, een van de grootste profeten, de allergrootste profeet, afgezien van Mohammed zelf. Maar niet de zoon van God. Maar vandaag de dag zijn er theorieën dat dit veel meer een christelijke uitspraak was. Althans, een uitspraak van een bepaalde ketterij die ook niet wil weten van een eeuwige vader en een eeuwige zoon. In 1 Johannes 2 lezen we dat dat de ketterij van de antichrist is. Hij loogt dat Jezus de Messias is, de gezalfde koning van Israël. Dat gebeurt ook in de Koran, die loogning. Hij wordt wel Messie genoemd, dat het is het Arabische woord voor Mashiach, Messias. Maar dat is alleen maar een bijnaam. Het heeft daar niet de letterlijke betekenis gezalfde koning van Israël. Integendeel. En elke wordt glashard geloochend dat hij de zoon van de vader is. Vandaar dat in het volgende vers staat in 1 Johannes 2. De antichrist loochent de vader en de zoon. En we hebben gelezen in 1 Johannes 4 dat er 2 geestelijke machten zijn. De geestelijke macht die rust op de Godse openbaring. Het laatst vertolkt door de apostelen. En die andere geestelijke macht, die in feite al de macht van de antichrist is. Een antichristelijke macht, die al deze dingen loogt. Nou, ik was u aan het vertellen wat de twee redenen zijn waarom het met Mohammed anders afgelopen was dan dat hij door al die contacten het christelijk geloof had aangenomen. Het eerste wat misging is, wat heeft hij eigenlijk in vredesnaam gehoord? Vooral daar in het oosten heb je zoveel ketterijen gehad, de monofysieten. Die geloofden dat Christus maar één fusis, één natuur had. De Nestorianen, die geloofden dat hij twee naturen had en daar de grote scheiding tussen aanbrachten. Nou ja, dat klinkt allemaal nogal technisch, maar in ieder geval was het allemaal verkeerd. En bovendien bevochten ze elkaar ook allemaal. Hij moet wel een raar beeld van het christendom hebben gekregen. Je kunt rustig zeggen, de islam is een onbetaalde rekening van de christelijke kerk. Maar het tweede was dit. En dat is niet van het eerste los te maken, maar het is toch wel heel iets anders. Mohammed gaat eindeloos vaak de bergen in om daar de stem van God te verstaan. Nou, dat hebben heel veel christenen ook gedaan. En heel veel christenen hebben ook die stem gehoord, of hebben in ieder geval geclaimd dat ze hem gehoord hebben. En als dat wat ze hoorden binnen de grenzen van het geschreven woord van God is, is er ook niks mis mee. Maar Mohammed, na vele, vele, vele keren daar hoog in de bergen zijn geweest, is daar op een bepaald moment in een grot waarvan hij later vertelt dat hij een stem hoorde. Een stem die zei, lees of reciteer, draag voor, dat je moeilijk vertalen. En dan krijgt hij daar de eerste soera, het eerste hoofdstuk van de Koran geopenbaard. Nu is er iets enorm belangrijks gebeurd. Mohammed gaat een nieuwe godsdienst stichten, wat volgens hem de oude godsdienst van Abraham is. Abraham is een moslim. Moslim betekent onderworpen aan God. In dat opzicht, lieve vrienden, zijn wij dus allen moslims. Als u onderworpen bent aan de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan bent u ook een moslim. Want het betekent niets anders dan een onderworpene. Iemand die onderworpen is aan God, onderdanig aan God, een dienstknecht van God. Maar hij sticht een nieuwe godsdienst, waarin hij zich afzet van de Joden en afzet van de christenen. Hij respecteert hen, maar hij zegt ze dwalen. De Bijbel is vervalst. Dat zei men later, toen men ging aanwijzen, hoor, ze staan alle dingen in de Koran, die kloppen niet. Er staat heel anders in de Bijbel. Oh, zeiden ze, dan is de Bijbel fout. Dat is heel simpel. Dit is de laatste openbaring van God, dus daar staat het goed. Dus als de Bijbel daar wat anders zegt, dan is de Bijbel fout. Klaar. Dus als Mirjam de zuster van Mozes was en ook de moeder van Jezus, dan is dat gewoon zo en dan klopt de Bijbel gewoon niet, om maar even bij dat voorbeeld te blijven. En hij verklaart zichzelf bovendien als de laatste profeet van God. Hij leest in de Bijbel, of althans hij krijgt het voorgelezen, want hij kon zelf niet lezen, over de parakleet in Johannes 14 tot 16 en hij zegt, dat ben ik. Jezus heeft voorspeld, er zou een parakletos komen, een zaakwaarnemer, een belangenbehartiger. Mozes heeft het over een profeet die eenmaal zou komen, enzovoort. Al die dingen betrekt hij op zichzelf. In zekere zin, als je de islam goed wil begrijpen, dan denk ik, dat is mijn gedachte daarover, dan moet je zeggen, de islam is net als de mormonen een afvallige christelijke sect. Kijk eens naar de parallel met de mormonen. Die noemen zich ook christenen, dat doen moslims weliswaar niet, maar ze noemen mormonen wel. Maar die mormonen hebben hun eigen profeet, Joseph Smith, die komt overeen met Mohammed. Ze hebben hun eigen heilige boek, het boek van Mormon, dat toegevoegd is aan de Bijbel en eigenlijk boven de Bijbel uitgaat. Waar het boek van Mormon eventueel in strijd zou zijn met de Bijbel, daar heeft het boek van Mormon gelijk. De parallellen zijn enorm. Hoewel ik denk dat Joseph Smith een heel wat kleiner mannetje was dan Mohammed, maar dat is even wat anders. De parallellen zijn enorm. Alles wat van waarde is in de Koran, komt uit de Bijbel. Er is niets, wat dat betreft niets nieuws. Over waar het afwijkt, dan wijkt het af zoals elke ketterij afwijkt van de openbaring van God. En ketterijen worden altijd geleid door ketters, door valse profeten. Mensen die zichzelf profeet noemen, misschien zelfs profeten groter dan Jezus, zoals hij dat deed. Jezus was een groot profeet, de grootste van allemaal, maar Mohammed is en groter en hij is de laatste. Hier gebeurt iets tragisch. Tragisch tot en met. Probeer eens in te denken. Christus. Van christenen heb je er ruim 2 miljard op aarde. Dat is een hoop. Zijn lang niet allemaal wederom geboren, naar mijn bescheiden mening. Maar toch, moslims 1,3 miljard. Stel je voor dat dat ook allemaal christenen waren geweest. Nou ja, kun je niet over fantaseren. Er is ergens een wissel omgegaan bij Mohammed. En die wissel betekende, wat hij gehoord had, dat was genoeg. Nu ging hij zelf voortaan luisteren naar God. En dan komen, net als in de Veda's, al die vrome fantasieën los. De Koran is in veel opzichten een buitengewoon interessant boek. Het is bijvoorbeeld interessant omdat een aantal vroeg-christelijke legenden, die wij kennen ook uit zogenaamde apocryfe boeken, die kom je ook tegen in de Koran. Hij heeft dat opgepikt. Mohammed heeft dat opgepikt en vastgelegd. En van sommige van deze legenden komt een heel bijzondere variant voor in de Koran. En dat is één reden waarom Koranstudie ook voor sommige christenen die zich met dat soort zaken bezighouden, heel boeiend is. Ik was in de buurt van Jeruzalem bij de fundamenten van, daar komt nooit één toerist, dus ik zal niet vragen wie daar geweest is van u. De fundamenten van een kerk gebouwd op de plek waar Maria gerust zou hebben vlak voordat ze bij Bethlehem kwam. Het is een plek tussen Jeruzalem en Bethlehem. Daar heeft ze gerust, want de weeën overvielen haar. Ze moest voortmaken om op tijd in Bethlehem te komen. En daar heeft ze even gerust, terwijl haar vliezen braken, een heel heilige plek. Daar is een kerk gebouwd, een achtkantige kerk, waar men van zegt, de rotskoepel is daar een imitatie van geweest. En dat verhaal van Maria komt ook voor in de Koran, maar ook in allerlei apocryfe boeken. Dus puur godsdienst historisch gezien is de Koran buitengewoon interessant voor de specialisten. Maar wat van de Koran van waarde is, staat in de Bijbel, nauwkeuriger en beter. En wat Mohammed er zelf bij bedacht had, want later viel hij om de havenklap in trance, als hij een van de vrouwen van zijn collega's wou aftroggelen, dan viel hij in trance. De Allah openbaarde hem dat hij deze vrouw mocht nemen. Sommige ex-moslims hebben ook wel toegegeven, in het begin leek deze man oprecht en dan gaat het van kwaad tot erger. Hij kon om elk wisselwasje, als hij zijn zin wou doordrijven, in trance gaan. Het leek dan een beetje als een epileptische aanval en dan kreeg hij weer een nieuwe openbaring van God, die heel vaak ook te maken had met vrouwen. En dan gaat het eigenlijk moreel bergafwaarts. Maar ik ben eigenlijk persoonlijk, maar dat zeg ik dan maar even namens mezelf, vooral geïnteresseerd in die Mohammed waar we zo weinig over te weten kunnen komen. Die Mohammed die de bergen intrekt in de beginperiode. Nadat hij dat alles gehoord heeft van Joden en heidenen, Joden en christenen, al die verhalen gehoord. En dat maalt rond in zijn hoofd en in zijn hart. En hij is wanhopig bijna op zoek naar. Elke keer komt hij thuis en is hij weer chagrijnig. Want hij heeft die grote ontmoeting niet gehad. Totdat hij thuis komt en zijn vrouw roept. En zegt, zo, ga zitten, luister. Zo heeft, dat was de engel Gabriel, niet God rechtstreeks. Jibril heet hij in het Arabisch. Sommige jongens heten ook vandaag nog zo, moslimjongens. Jibril, dat is Gabriel, spreekt tot hem. In totaal is Gabriel geloof ik maar twee keer aan hem verschenen. Maar vooral die eerste keer, dan is hij totaal verbijsterd. En wat is dit, lieve mens, wat is dit? Je moet natuurlijk een beetje uitkijken om overal wat duvel bij te halen. Ze kan ook een beetje goedkoop zijn. Maar als ik naar de Veda's ga, welke geestelijke macht is het geweest? Die mensen aftrok van de schepper van alle dingen en hun hart richtte op het schepsel. Dat is een brandende vraag. De Veda's zijn ontstaan als een respons op wat die zonen van Noach en hun nakomelingen hebben doorgegeven. Maar het was een valse respons. Paulus zegt, ze hebben de schepper vervangen door het schepsel. En dan eeuwen en eeuwen later vind je iets dergelijks bij Mohammed. Wat hij te horen krijgt, wat hij meent te zien, wat hij opschrijft in de Koran, is een respons op de verhalen die hij gehoord heeft van Joden en Christenen. Beide, zowel die schrijvers van de Veda's en Mohammed, hebben iets van de waarheid gehoord en geproefd en gezien. En wat hebben ze ermee gedaan? Paulus zegt in Romeinen 1, en dat is een indirect oordeel over de Veda's, die toen al lang bestonden, maar die waarschijnlijk nooit gekend heeft. Maar hij zegt, bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Want het is de grootste dwaasheid om de schepper te vervangen door het schepsel. Dat is de kern van alle afgoderij. En bij Mohammed herhaalt zich de geschiedenis. Hij heeft iets gezien van het jodendom. Iets van het christendom. Helaas, waarschijnlijk een vermengd christendom. Maar daartussendoor heeft hij toch ook van Jezus gehoord. En heeft groot respect gekregen voor Jezus. Dat hebben die christenen die hem al die verhalen vertelden toch bijgebracht. En opnieuw kwam de grote vraag. Wat hebben zij ermee gedaan? Wat heeft hij ermee gedaan? Wat was zijn respons op wat hij daar leerde? En weet je, die schrijvers van de Veda's en Mohammed hebben natuurlijk geweldig veel invloed gehad. Ze zijn beide godsdienststichters. Uit de Veda's ontstond het hindoeïsme. Uit de Koran ontstond de islam. Maar op kleine schaal herhalen zich deze dingen elke keer weer. Elk mens krijgt zijn dosis van de openbaring van God. Door wat God in de schepping aan ons laat zien. Door de openbaring van God in ons eigen geweten, waar we het de volgende keer over gaan hebben. De openbaring van God doordat enorm veel mensen in het Westen, eigenlijk nagenoeg iedereen, wel iets te horen krijgt vanuit de Bijbel. Het is een grote vraag. Wat doen de mensen ermee? Wat mensen ermee doen leidt lang niet altijd natuurlijk tot de stichting van de wereldgodsdienst. Dat gebeurt maar een paar keer in de geschiedenis. Daarom hebben die schrijvers van de Veda's en ook die anoniem zijn, maar ook Mohammed, een gigantische verantwoordelijkheid. Maar dat geldt ook nog steeds voor elke sekteleider. Die ook binnen de grenzen van het christendom, denk maar aan Jehovah's getuigen en mormonen enzovoort, die mensen wegleidt van de Bijbelse waarheid. Op de paden van de ketterij. Elke keer herhaalt zich de geschiedenis. Elk mens krijgt zijn dosis openbaring van God. Dat was ook voor Abraham al zo. Ze hadden allemaal het getuigenis van de scheppingen van het geweten. Elk mens wordt uiteindelijk niet beoordeeld naar wat hij nooit heeft geweten. Als iemand verder nooit iets van de Bijbel heeft gehoord, nooit de hele Bijbel heeft kunnen lezen, zoals dat bij Mohammed het geval was, dan word je niet naar beoordeeld. Je wordt beoordeeld naar wat je wel hebt geweten. Naar het stuk openbaring dat je wel hebt gezien. Wat heb je ermee gedaan? Wij worden beoordeeld naar datgene waarvoor we verantwoordelijkheid kunnen dragen. Je bent niet verantwoordelijk voor datgene wat nooit iemand je heeft laten zien of heeft verteld. Je bent verantwoordelijk voor wat je wel van God hebt gezien. Wat heb je daarmee gedaan? En dat herhaalt zich op kleine schaal. Dat zeg ik tegen jullie vanavond. En ik zeg dat tegen iedereen die later via het internet luistert naar dit verhaal. Wat doe je met de godsopenbaring? Natuurlijk, mensen gaan zich meteen achter verschuilen. Ja, dat zeg jij nou wel, ouwe leeuw. Jij gelooft in de Bijbel, andere mensen geloven in die Veda's, en andere mensen geloven in de Koran. En zo gaat men dat verhaal relativeren. Nou, dat trap ik vanavond niet in. Ik had natuurlijk kunnen doen, ik had kunnen zeggen, weet je wat, ik maak een groot schoolbord hier en dan zet ik 3 kolommen. En dan ga ik alle nadelen opschrijven van de Koran en van de Veda's, alle voordelen van de Bijbel. En zeg ik, nou zie je al aan het eind, 2 plus 2 is 4, je moet dus in de Bijbel geloven. Alsof het zo werkt. Ik heb wat anders gedaan. Ik heb geprobeerd te laten zien, vanuit een Bijbelstandpunt, daar schaam ik me helemaal niks voor. Want dat standpunt wordt bevestigd door, denk ik, geloof ik, door wat ik met dat standpunt doe. Het werkt, het is als een sleutel. Als je een verkeerde sleutel hebt, dan kun je soms misschien wel eens een kist openwrikken of een deur. Maar je voelt, dit is eigenlijk niet de goede sleutel. Misschien lukt het er wel mee, maar het gaat knarsend en piepend. Het is geforceerd. Als een sleutel werkt, gaat het vloeiend en soepel. Je voelt, dit is de juiste sleutel. U mag zelf beoordelen vanavond of ik een goede sleutel heb toegepast. Of de deur om de Veda's en de Koran te begrijpen, daarmee soepel open gaat. Vanuit de Bijbel, vanuit dat brede perspectief van de heilsgeschiedenis, de godsdiensthistorische ontwikkelingen, die aanleiding hebben gegeven tot het hindoeïsme, dat uiteindelijk weer het boeddhisme heeft voortgebracht. En aan de andere kant de islam. 2 totaal verschillende godsdiensten. Kijk maar hoe ze in India op elkaar botsen. Moslims en hindoes. 2 totaal verschillende. Maar met een gemeenschappelijke wortel. Iets gezien van de godsopenbaring. Maar Paulus zegt bewerende wijs te zijn. Want wijsheid komt ook van datzelfde grondwoord als weten. Veda's. Dat is het ware weten. Bewerende te weten zijn zij dwaas geworden. Want ze hebben de schepper vervangen door het schepsel. Bewerende wijs te zijn is Mohammed dwaas geworden. Want hij heeft zijn eigen visioenen in de plaats van de godsopenbaring gesteld. En wij mensen kunnen vandaag op de dag nog steeds diezelfde dwaasheid uithalen. Als we wijzer willen zijn dan het woord van God. En uiteindelijk zult u nooit overtuigd worden, strikt door argumenten, die zijn er best. En daar hebben we andere boeken voor en andere geschriften over geschreven. Over wat de waardevolle dingen van de Bijbel zijn. Waarom de Bijbel zo belangrijk is en waarom de Veda's en de Koran daarbij zo poveltjes afsteken. Maar uiteindelijk is dit de kern. De heer Abraham had ook al kunnen zeggen, ja maar Abraham, luister, hoe weet je nou dat God zich aan jou heeft geopenbaard? Je hebt dat gehoord, je hebt dat gezien, je hebt een ervaring. Nou, er zijn zoveel mensen die hebben bijzondere religieuze ervaringen. En Abraham zou ze allemaal uitgelachen hebben. Je weet niet waar je over praat. Ik ben in mijn nekvel gegrepen, ik ben te pletter gevallen. Ik ben overweldigd door God. Hou op met dat gezanik. En dat is wat je gebeurt als je de Bijbel echt leert kennen. Niet als je er even zo aan proeft. Heel van die mensen, het irriteert me altijd mateloos. Die hebben een paar hoofdstukjes gelezen, die bevallen ze niet, of ze menen dat ze allerlei tegenstrijdigheden hebben ontdekt, en ze leggen het weer opzij. Ik vergelijk dat altijd met mensen die hun hele leven nooit wat anders hebben gegeten dan appelmoes en patat friet, en dan ineens naar een 4-sterrenrestaurant worden meegenomen. Geloof me dat ze net zo kritiseren. Dat deugt niet, daarvan is te weinig, en dat smaakt nergens na, want ze hebben nog nooit wat leren eten. Nee, alsjeblieft. Die eenmaal in zijn nekvel gegrepen is. Eenmaal verpletterd is. Letterlijk door het woord van God. Letterlijk, ik bedoel natuurlijk figuurlijk letterlijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die eenmaal verpletterd is door het woord van God. Dat is het. Dat is een existentieel gebeuren. Dat wil zeggen iets van binnen in je hart. Daar kunnen verstandelijke argumenten best een rol mee spelen. En op een ander moment wil ik die best weer eens een keertje met jullie delen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je in je hart wordt gegrepen door dat woord. En dat doet dat met mensen. Wat het met mensen doet is dat iets van de glorie van God zich in hen gaat weerspiegelen. Morgen hebben we een mannendag in Assen. Jammer zusters, dit gaat helemaal aan jullie voorbij. En wij mannen gaan daar nadenken over de glorie van God die zich weerspiegelt in je man. Dus stuur je man daar naartoe. Want het grote doel van die dag is dat je man volledig vernieuwd, gereviseerd, terugkrijgt, doordat de glorie van God zich in die man weerspiegelt. Dat is wat de Bijbel doet door de kracht van de geest van God. Dat is wat God nog altijd doet. God zegen is zijn woord. En al jullie kritische vragen wil ik na de pauze graag proberen te beantwoorden.